Dank u, broeder Johnson. Goedenavond, vrienden. Het is werkelijk een groot voorrecht om vanavond hier te zijn. En één ding om terug te zijn in Arkansas. En een ander ding om op het kampeerterrein te zijn. Ik geloof dat dit mijn eerste kampsamenkomst is die ik sinds lange tijd heb bijgewoond. En ik had de uitnodiging om te komen en om met u te starten. En ik heb gehoord, omdat we net binnengekomen zijn, dat u een wonderbare tijd hebt gehad hier in deze samenkomst. Ik ben daar zo dankbaar voor. En toen ik hier enkele ogenblikken geleden naartoe reed met mijn zoon, spraken wij over jaren geleden, toen ik hier de eerste keer in Arkansas kwam, dat het de eerste van mijn samenkomsten was. Toen ik voor het eerst begon, was het in Arkansas, in het evangelische soort van samenkomst in ieder geval. En sindsdien ben ik 7 keer rondom de wereld geweest en nu terug in Arkansas. Het is zoals slecht geld, het keert altijd terug. Ik veronderstel dat ik overal in de Verenigde Staten waar ik geweest ben, gevraagd heb, zijn er hier mensen uit Arkansas? Ik heb altijd vrienden uit Arkansas gehad, bijna overal. En ik heb altijd gezegd dat ik geloof dat enkele van de trouwste harten die ooit klopten, zich onder die oude blauwe hemden hier beneden in Arkansas bevonden. Echt fijne mensen, ik heb u lief. En ik ben God dankbaar voor de gelegenheid om vanavond terug te zijn in Arkansas, om hier bij u te zijn. En ik denk dus dat wij nog 3 avonden over hebben in de conventie en de gelegenheid hebben om binnen te komen en mijn liefde jegens Jezus Christus uit te drukken. Een gemeenschap met uw mensen te hebben en onze fijne groep broeders hier, waarvan er velen zijn die ik niet ken. Ik keek net rond en ik zag iemand die ik wel ken, broeder Jack Moore, en zuster Moore, die ik daar toevallig herkende. En we zijn zeker gelukkig om binnen te zijn. Nu, ik weet dat u van zo'n hele dag vermoeid moet zijn, weet u? Lichamelijk vermoeid. We krijgen er nooit genoeg van. We raken nooit vermoeid om God te prijzen en te loven voor zijn goedheid. Hoe wonderbaar hij is. Maar zo'n hele dag lang en dan wanneer de avondtijd komt, dan kom ik hier binnen. En ik ben een van die predikers die het idee gegeven is van lang te spreken. Maar ik denk niet dat we het nu zullen doen wegens deze drukte in de conventie. En ongetwijfeld hebt u grote sprekers gehoord heel de dag door en heel de conventie door. En om dan hier op het podium te staan, wel, voor al deze fijne sprekers, dan voel ik me echt klein om hier te staan. Een van de predikers die ik net de hand schudde, vertelde mij dat dit uw eerste diensten zijn in deze tabernakel. Zoals ik het zou willen noemen. Ik weet gewoon niet precies wat deze tempel of wat het ook is. En we zijn zeker opnieuw dankbaar voor de gelegenheid om in een nieuwe kerk te komen. Iets dat is opgericht tot lofprijzing en eer van God. Hoe wonderbaar. En we zijn net verhuisd, of niet terug verhuisd, gewoon teruggekomen voor de schoolvakantie van de kinderen. We wonen nu in Tucson, Arizona. En het is daar ginds ontzettend heet geweest, maar wij merken dat het hier thuis een beetje heter is dan daar ginds, vanwege de verschrikkelijke vochtigheid. En het drukt ons zo'n beetje neer nadat wij wat gewend waren aan de lucht daar. We kwamen thuis binnen en hadden de eerste dienst verleden zondag en we zagen dat de Heere Jezus voortging zijn grote werk van liefde en kracht onder het volk te doen. En hetzelfde evangelie dat ik 15 jaar geleden tot u predikte, hier in Arkansas, geloof ik nog steeds hetzelfde. Het verandert gewoon niet. Het is Christus. Zondag gebeurde er iets in de gemeente. Ik keek toevallig even rond en zag de Heer aan wie het wonder werd gedaan. Merk op dat wij er alle van houden om op te scheppen over de Heer Jezus. Wij houden daarvan. En op een keer kwam een vrouw mij vertellen dat dit de enige fout was die ze bij mij kon vinden. Dat ik te veel opschepte over Jezus. Ik zei, ik zal zeker naar de hemel gaan als dit de enige fout was die ik had. Te pochen op Jezus. En zij dacht dus gewoon niet dat hij goddelijk was. Ze probeerde te zeggen dat hij gewoon een man was en een filosoof of profeet of iets van die orde. Maar ik zei dat hij God was. En dus wij... En ze zei, ik kan u bewijzen dat hij niet God was. En ik zei, oh, ik geloof niet dat u dat kunt. Ze zei, oh, ik kan bewijzen dat hij slechts een mens was. Ik zei, nu, ik zal toegeven dat hij mens was, maar hij was zowel menselijk als goddelijk. Ze zei, hij kan niet goddelijk zijn. En ik zei, oh, hij was goddelijk en hij is goddelijk. Ze zei, hij kon het niet zijn. Ik zal het u uit uw eigen Bijbel bewijzen. Ik zei, in orde. En ze zei, in Johannes het 11e hoofdstuk, op weg naar het graf van Lazarus, zegt de Bijbel, Jezus weende. Ik zei, wat heeft dat ermee te maken? Ze zei, wel, als hij weent, bewijst dat dat hij niet goddelijk is. Ik zei, dame, uw argument is dunner dan de bouillon gemaakt van de schaduw van een kip die stierf van de honger. Ik zei, u weet beter dan dat. Hij was menselijk toen hij naar het graf van Lazarus ging, wenend, dat is juist. Maar toen hij zijn kleine schouders strekte en zei, Lazarus komt tevoorschijn, en een man die gedurende 4 dagen dood was geweest, stond op zijn voet en leeft opnieuw, dat was meer dan een man die dat kon doen. Ik geloof nog steeds dat hij dat is. Zondag, terwijl wij spraken, ik vroeg de mensen zich om te draaien in de tabernakel en elkaar de hand te schudden. En daar was een dierbare vriend die ik gewoon heb leren liefhebben. Hij komt gewoon in de gemeente, hij en zijn vrouw. Zijn vrouw is een geregistreerde verpleegster. En hij zelf is een Engelsman. Zij is een Noorse. Hoe dat ooit gebeurde, weet ik niet. Maar hoe dan ook, ze zijn beide fijne mensen. En deze broeder... Deze broeder had een klein iets verkeerd ergens in zijn hart. En hij is een erg fijne christelijke man en ook een intellectuele man. Hij doet seculier werk voor accountants enzovoort. En hij draaide zich om. En toen hij dat deed, trof een hartaanval hem en hij stortte neer op de vloer, dood. En zijn vrouw, die een verpleegster is, greep hem snel vast, greep zijn pols voor zijn hartslag en zei, hij is heen gegaan en ik keek naar zijn gezicht, echt donker. Zijn ogen waren teruggedraaid, niet gewoon dat zijn ogen gesloten waren, maar zijn ogen peilden uit. En hij was... Ik liep over het podium, probeerde het gehoor stil te krijgen. Veel mensen probeerden natuurlijk de zuster te helpen in die toestand met haar man. Iemand legt iets over zijn hoofd, of onder zijn hoofd liever. Ik greep naar zijn hart om... En de polsslag bij zijn arm. En er was niet meer polsslag dan er in dat stuk hout is. En toen knielde ik neer en bad, Heer Jezus, ik bid u, geef onze broeder wee zijn leven terug. En zijn hart sloeg 4 of 5 keer en begon opnieuw regelmatig te kloppen. En hij kwam weer omhoog. En hij probeerde te praten. Hij kon niet praten. Het bloed stopt, weet u, wanneer het hart stopt. En het duurde wel enige tijd voor zijn bloed juist begon te circuleren. En ik hoorde hem mijn naam noemen en toen ging ik terug naar het podium. Broeder W., ik vraag me af of u gewoon zou willen opstaan, zodat de mensen kunnen zien wie de man was. Dat is de man die zondagmorgen door een hartaanval dood neerviel. Zuster W., zijn vrouw, een verpleegster die daar stond om zijn polsslag te voelen, om te zien. En zij zag dat... Dus ik, dat klinkt misschien erg vreemd voor mensen die deze dingen niet zouden geloven. Maar vele keren heb ik de Heer Jezus de doden zien opwekken. En dat is niet nieuw voor ons. Wij zouden dus niet, ik denk dat het fijn is om te pochen op Jezus, maar ik denk dat er iets waars behoorde te zijn waarop u pocht. Wij hebben hem dus gezien. Ik heb hem in de laatste 15 jaar in vele onfeilbare gevallen de doden zien opwekken. In het bijzonder één in Mexico, waar broeder Moore en ik in Mexico City stonden, waar een kleine baby op een morgen om 9 uur in de spreekkamer van de arts aan longontsteking stierf. En de kleine vrouw, we konden haar niet krijgen tot... Wel, de man had alle gebedskaarten uitgegeven en wij moesten ze gewoon opnemen zoals ze naar voren zouden komen. Er waren geen gebedskaarten meer. En deze kleine Spaanse zuster van, ik denk, ongeveer 25 jaar oud... had een kleine dode baby en het regende en ze had het onder een deken. En de avond daarvoor was er een blinde man geweest, waarschijnlijk zo oud als mijn vader zou zijn, misschien 70 jaar oud, blind. En hij ontving zijn gezichtsvermogen toen ik voor hem bad. En die avond, het podium was bijna zo breed als dit hier over de lengte is, Het was gewoon zo hoog opgestapeld, 60 tot 90 centimeter hoog, met sjaals en hoeden en oude kledingstukken die ze daar bovenop hadden gelegd. En deze kleine vrouw probeerde daar boven te komen en Billy Paul, mijn zoon, kwam en zei: papa, ik heb bijna 300 zaalwachters daar en al die 300 kunnen die kleine vrouw niet tegenhouden. Ze had een dode baby onder een kleine blauwe deken. Ik zei: wel, ik zei tegen broeder Jack Moore, ga naar beneden. Broeder Jack Moore en ik hebben heel wat dingen gemeenschappelijk. En ik wil niet zeggen dat we op elkaar lijken, omdat hij zo'n knappe man is. Maar er is één ding met broeder Jack Moore, dat wij beide een scheiding in ons haar maken op dezelfde manier. Wij hebben veel dingen gemeen. Ik dacht, zij heeft mij nooit gekend. Ze moesten mij naar beneden laten aan enkele touwen en zo binnen te komen. Dus ik stuurde hem naar beneden om voor de kleine baby te bidden. En ik dacht, wel, men zal niet. Zij zal nooit het verschil weten. En dus begon ik opnieuw te spreken toen. Broeder Espinosa van de Westkust. Velen van uw broeders kennen hem. Deed de vertaling. Dit was dus daar ginds, bij de boring in Mexico City. En ik keek uit over het gehoor en ik zag een visioen van een kleine Mexicaanse baby die naar mij zat te glimlachen. Dus ik zei, breng de kleine dame hier. Ik legde dus de handen op de kleine, dode, stijve, koude vorm. En zijn voeten begonnen te schoppen en hij begon te schreeuwen. En daar was hij, levend. En ik zond een bode, Espinosa deed het, om het bij de dokter te controleren om een verklaring te krijgen voordat we het zouden kunnen uitschrijven. De dokter schreef een beëdigde verklaring dat die baby die morgen om ongeveer 9 uur in zijn spreekkamer stierf. En dat was ongeveer 10:30 die avond. En de baby leeft vandaag en verheugt zich in een goede gezondheid voor de eer en glorie van God. We zien dus dat vele dingen gebeuren. En we zouden het niet moeten zeggen over onze broeder Wedaar. Maar waarheid is waarheid. En God doet de dingen niet gewoon om te... Hij wil dat het bekend is en dat de mensen weten dat hij hen lief heeft. En door de genade van God zit broeder W vanavond onder ons levend. We zijn daar dankbaar voor. En ik dacht toen ik op het kampeerterrein was en binnenkwam, dat ik de grote tijd niet wilde onderbreken. Billy zei vanmiddag tegen mij, over echt ouderwets Pinksteren gesproken, wacht tot u daar boven komt. Ze zingen alsof ze al 50 jaar ervaring hebben. Ik zei, ik denk dat sommigen van hen het inderdaad al 50 jaar hebben. En ik houd er gewoon van in een dergelijke samenkomst te komen. En ik denk wij allemaal, waar wij er gewoon regelrecht inkomen. Zoals ik gewend was een verhaaltje over vissen te vertellen. Ginds in het noorden van New Hampshire viste ik op forel. En helemaal boven bij de top van de berg had ik een tentje opgezet. Oh, die kleine A-tent, een jongenstentje van de overheid. En ik had een plaats gevonden waar veel forel was, achteraan onder een struik. En er was een eland wilg daar en elke keer dat ik mijn vlieg probeerde nat te maken, wel zou hij vastraken in de wilg. Die morgen dus stond ik op, ging daar vroeg naar boven en ik dacht, ik zal die wilgen omhakken. Als ik een vis doodde, dan zou ik hem eten, anders zou ik hem loslaten. En ik had dus de hele week alles waar ik voor kon zorgen en ik was daar helemaal op mezelf. En terwijl ik die morgen was weggegaan, op mijn weg terug, waren een oude berin en twee jongen in mijn tent terechtgekomen. En als u spreekt over dingen vernielen, zij hadden het werkelijk grondig verwoest. En zij hadden alles verscheurd. En ik dacht, toen ik terugkwam, hoorde ik een geluid en ik keek langs enkele struiken waar ik omheen kwam. En de oude moederbeer en zij hadden gewoon een goede tijd, alles doorsnuffelend. En ze zag mij en ze rende weg en ze riep haar jongen. Een van de jongen kwam en de ander kwam niet. Het was een kleine makker, veerkrachtig, hij was maar zo hoog. Hij zat daar zo en ik dacht, wel, waarin is die kleine makker zo geïnteresseerd? En ik ging er omheen en ik zei tegen haar, kom eruit, kom eruit. En hij zat daar gewoon. Ik dacht, en ik hield de oude moeder in het oog, omdat, weet u, zij u zou krabben als u gekheid met haar jongen zou kunnen maken. Weet u, ik hield haar dus in het oog. Er was een boom heel dichtbij, weet u. En ik had een oud roestig pistool daar in de tent liggen. En dat was toen waarschijnlijk stuk. En hoe dan ook, ik zou de oude moederbeer niet willen neerschieten en twee wezen in de bossen achterlaten. Ik bleef dus deze boom in het oog houden, eromheen komend, om te zien waardoor de kleine makker zo gefascineerd was. En weet u, ik houd van pannenkoeken. We zijn allemaal zuiderlingen, nietwaar? En hier zijn het flensjes, weet u. Dus ik houd er echt van en ik weet, er is niet veel methodist aan mij. Ik houd er echt van om de stroop erop uit te gieten. Ik doop ze er echt in, giet het allemaal erover uit en ik houd er dus niet van om er gewoon een beetje overheen te sprenkelen, zoals u dat in deze plaats hier heeft, een beetje, klein beetje. Ik houd ervan om te komen waar u het er werkelijk overheen giet, weet u, om ze goed en zwaar te mengen. En ik had een kleine 2 liter emmer vol met goede oude sorghumstroop. Deze kleine beer had het deksel eraf gekregen en hij genoot echt van mijn stroop. Ik bleef hem van achter de hoek in het oog houden. Hij stak zijn kleine klauwtje in deze emmer, weet u, en hij wist niet hoe hij de stroop eruit moest krijgen. Dus stak hij zijn poot gewoon in mijn stroop en harkte het omhoog en likte wanneer het naar beneden kwam. Ik vertel u, toen ik er tenslotte omheen kwam en zijn aandacht kreeg, keek hij naar mij. Hij kon mij niet zien, hij was stroop van de top van zijn kop tot helemaal beneden. Zijn kleine buik gewoon vol stroop en zijn ogen, hij kon zelfs zijn ogen niet openen om naar mij te kijken, weet u. Hij probeerde het. Ik dacht, dat is juist, er is geen veroordeling voor hen die eten. Het doet mij denken aan een goede oude Pinkstersamenkomst, waar wij onze armen helemaal in die honingpot steken. Ongeveer zo diep, weet u, van die Pinksterhoning. Amen. Weet u, het vreemde ermee is dat nadat hij zijn buik vol had en mijn emmer uitgelikt had, dat hij naar zijn mama en zijn broertje ging en zijn mama hem likte. Dus weet u, ik hoop dat wij hier zoveel op ons krijgen dat wanneer wij naar huis gaan, degenen die niet kwamen van ons zullen aflikken, een beetje van onze ervaring. En dat wij hun vertellen welke grote dingen de Heere hier in Hot Springs heeft gedaan. De Heere zegen u. En nu, ik geloof dat men mij vertelde dat men het niet op tijd voor elkaar kreeg of zoiets om aan te kondigen dat men enige gebedskaarten zou uitdelen om te bidden voor de zieken. Enige nummers op kaarten, we roepen hen en bidden voor hen. En zo op die manier, dus geeft het mij 1 avond om er een beetje mee bekend te maken. En ik denk dat men morgenavond dus, ergens in de namiddag, hun gebedskaarten gaat uitdelen. Is dat juist? Ja, u hebt reeds om 6 uur? Om 6 uur morgenavond. Nu, ik dacht vanavond dat wij gewoon een klein gedeelte van de schrift hier zouden nemen en het lezen en zien of wij konden vinden wat de Heere ons zou hebben te zeggen. En nu net voordat wij het boek openen, laten wij spreken tot de auteur van het boek terwijl we onze hoofden buigen. Voordat wij bidden met uw hoofden gebogen, laten we nu al de zorgen en de grapjes van de dag en de humorgevoelens die we hadden terzijde duwen, omdat wij de koning benaderen. Als er enige speciale verzoeken zijn die men in gedachtenis zou willen brengen, zou u gewoon uw hand willen opsteken en zeggen, Heer, houd gewoon uw verzoek precies beneden in uw hart. Onze hemelse Vader, wij achten het zo'n voorrecht, God almachtig, om in de samenkomst van de Heer te komen, om samen gemeenschap te hebben, te getuigen en te vertellen van de grote dingen die u hebt gedaan. En de plaatsen waar wij geweest zijn, en het herinnert mij gewoon aan Handelingen 4 in de Bijbel. Toen zij terugkeerden en spraken van wat de Heer gedaan had. En zij baden alle, en de plaats werd geschud waar zij samen vergaderd waren. God, wij zijn vanavond niet zo verlangend om het gebouw te zien schudden, maar wij zouden graag willen dat u ons schudt, Heer. Schud ons begrip. Amen. Schud ons wezen, onze emotie, onze harten van begrip, opdat wij hier vanavond mogen weggaan, meer vastbesloten dan ooit om u te dienen. Zodat wij de tegenwoordigheid van een nieuw, vers Pinkster mogen voelen. Van een Heilige Geest die zich over ons uitstort. Vers en nieuw, zoals ginds in deze bossen en heuvels in Arkansas 50 jaar geleden, toen de voorvaderen hierdoor trokken met paarden en wagens en dit evangelie predikten. Dierbare Heer, mogen wij, de dragers van deze grote, waardige zaak die u door deze plaats zond, mogen wij niet beschaamd zijn voor deze grote zaak, maar mogen wij wandelen in de voetstappen van diegenen die ons voorgingen, Heer, en die de banier van de Heere Jezus droegen. Mogen anderen die dit grote verlossingsplan nog niet geaccepteerd hebben, dat God voor ons in de schrift heeft neergelegd, dat voorzegd werd door heel het Oude Testament heen, en waarin wij ons vandaag verheugen, mogen er een grote schudding onder ons zijn, Heer, en een vernieuwing van geloof en vernieuwing van inspanningen. Ik dank u voor deze conventie, voor deze groep mensen die nog steeds vasthouden, Heer. In dit uur van beproeving dat over de aarde gekomen is om degene te beproeven die belijden christenen te zijn, mogen wij aan het einde waardig bevonden worden om in te gaan in de vreugde des Heren die toebereid zijn voor de verlosten sedert de grondlegging der wereld. Zegen uw woord. Heere, gedenk elke hand die omhoog ging. U kent het doel. U kent het motief. U kent het verzoek onder die hand. Ik bid God dat u het aan elk een zult toestaan. Mogen elke man, die, of vrouw, jongen of meisje die een hand opstak, die meer redding wenste of een inniger wandel, of u te kennen als hun redder, mogen zij deze grond nooit verlaten tot hun verzoek beantwoord is. We bidden voor degenen die ziek en behoeftig zijn. God, dat er zo'n golf van genezing over deze plaats zal zijn, dat er geen zwak persoon zal zijn die op deze grond komt, die hem zal verlaten op dezelfde wijze als waarop zij kwamen. U die een mens uit de dood kan opwekken en hem hier voor ons kunt tonen, het toont aan dat u dezelfde God bent die daar bij het graf van Lazarus stond en hem uitriep van onder de doden. Vader, laat hun weten dat u dezelfde bent gisteren, vandaag en voor immer. Hier staat iemand onder ons vanavond die slechts enkele dagen geleden teruggeroepen werd uit het land voorbij de schaduw van wat een mens kan weten in dit leven. Hoe danken wij u hiervoor? Zegen ons nu samen terwijl wij uw woord bestuderen, want uw woord is waarlijk de waarheid. U en uw woord zijn één. Ze kunnen niet gescheiden worden. Wij vragen dus uw zegeningen over ons, Vader, terwijl wij op u wachten om vanavond tot ons te spreken door Jezus Christus onze Heer. Amen. Nu, als u wilt, zou ik de schriften willen opslaan enzovoort. Ik lag zo'n beetje op bed en ging slapen. En al gauw weet u, kwam Billy en zei: laten we gaan. Ik zei: bedoel je dat het tijd is voor de samenkomst? Ik moest enige schriftplaatsen tevoorschijn halen die ik eerder had gebruikt om er vanavond over te spreken. En ik dacht dat er misschien enkele kaarten uitgedeeld zouden worden en dat er voor de zieken gebeden zou worden enzovoort. Sinds ik hier binnengekomen ben, heb ik opgemerkt dat er twee mensen op ziekbedden liggen die wellicht gekomen zijn opdat er vanavond voor hen gebeden zou worden. Nu, Billy kwam terug en zei: ik kwam gewoon niet op tijd binnen, papa. We spraken erover. Hij zei: we zullen het morgenavond proberen. Ik zei: in orde, zorg jij dat de broeders het krijgen en enkele kaarten uitdelen. Dus nu wil ik dat u met mij het boek van 2 Koningen, het eerste hoofdstuk, opslaat. En dan wil ik daar ook in Jeremia opslaan, het 8e hoofdstuk en het 22e vers. Laten we gewoon een gedeelte van deze schrift lezen. En Moab viel van Israël af na Ahabs dood. En Ahazia viel door een tralie in zijn opperzaal, die te Samaria was, en werd krank. En hij zond boden en zeide tot hen: ga heen, vraag Baal-Zebub, de god van Ekron, of ik van deze krankheid genezen zal. Maar de engel des Heren sprak tot Elia de Tisbiet: maak u op, ga op, de bode van de koning van Samaria tegemoet, en spreek tot hen: is het omdat er geen god in Israël is, dat gij heen gaat om Baal-Zebub, de god van Ekron, te vragen? Daarom nu, zegt de Heere alzo, gij zult niet afkomen van dat bed waarop gij geklommen zijt, maar gij zult de dood sterven. En Elia ging weg. En dan in het boek Jeremia, het 8e hoofdstuk en het 22e vers: is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester aldaar? Want waarom is de gezondheid van de dokter mijns volks niet gerezen? Ik wil, als wij het een naam zouden geven, spreken over het onderwerp waarom. Het is een vraag. En God stelt deze vraag. En God is eeuwig. Wij weten dat Hij het is. Hij is eeuwigdurend. Hij had nooit een begin en Hij kan nooit een einde hebben. Eeuwigheid begon nooit en eindigt nooit, omdat het eeuwig is. En God kan nog zijn gedachten, nog zijn weg veranderen. Dat is de reden waarom wij als volk geloofsbelijdenissen niet zullen accepteren als het in tegenspraak is met het woord. Omdat wij geloven dat God en zijn woord hetzelfde zijn. Wij geloven dat de Bijbel in Johannes, het eerste hoofdstuk, zegt: in de beginne was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Daarom wanneer God iets zegt, kan hij het nooit terugnemen, morgen nog op enig ander tijdstip. Wanneer God ooit op het toneel geroepen wordt om een beslissing te nemen. En zijn ene beslissing is eeuwig. Hij kan nooit veranderd worden. En God werd geroepen om een beslissing te nemen voor het menselijk ras in de Hof van Eden toen de eerste zonde werd gedaan. Kon hij ooit in staat zijn om zijn verloren kind terug te verlossen tot de gemeenschap met hem? En hij bepaalde één programma. Het is nooit veranderd door middel van het bloed. En volgt de schriften. Het wijzigde of veranderde nooit en het kan het nooit, omdat het Gods beslissing is, door het bloed. Nochtans probeerden wij het te wijzigen, we hebben geprobeerd het op te leiden, we hebben geprobeerd er een denominatie van te maken, we hebben geprobeerd om alles te doen wat er in de wet van een mens is, om dat te proberen te veranderen, zoals Adam deed door vijgenbladeren enzovoort, maar het blijft toch nog altijd zo dat het bloed de enige plaats van gemeenschap is. Daarom kunnen wij vanavond samen staan, niet als één denominatie, met misschien velen van ons samen, maar wij kunnen hier niet staan om één denominatie te vertegenwoordigen. We moeten hier in deze gemeenschap staan onder het bloed van Jezus Christus. Wij kunnen allemaal broeders en zusters zijn. God maakt een weg voor de mens en dan weigert de mens om in die weg te wandelen en dan heeft God het recht om te vragen, waarom deed u het niet? En dat is wat hij toen deed en wat hij nu doet. En dat is waarom hij zal, wat hij bij het oordeel zal vragen. En er werd gevraagd, waarom? Nu onze schriftlezing begint onmiddellijk na de dood van Ahab. Een slechte koning, een grensgelovige, een man die wist wat juist was om te doen. En toch niet de moed had om op te treden en datgene te doen waarvan hij wist dat het juist was. Ik vraag me gewoon af of deze wereld vandaag niet bedorven is met Ahabs, dit christendom waarin wij leven. Het is bedorven met Ahabs, met mensen die echt weten dat het juist is om je leven te geven en aan God en vervuld te worden met de geest en de leringen van deze Bijbel te volgen en toch zonder de moed om stand te houden en het te doen. Het herinnert mij opnieuw aan een andere situatie zoals die in Sodom. De Bijbel zegt dat de zonde van Sodom die rechtvaardige ziel van Lot dagelijks kwelde. En dat de ziel van die man rechtvaardig was. En hij keek op de zonde van het land. En hij wist dat het verkeerd was, dat zij verkeerd deden. En toch zonder de moed om voor zijn overtuiging te staan. Geen wonder dat de hele wereld van Sodom en Gomorra is geworden. En hoe de Lots vandaag door het land en rond de wereld in kerken staan. Die overtuigd zijn dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig. En dat zijn kracht vandaag even werkelijk is als ooit. Maar die niet de moed hebben om achter de kansel te staan. En zonde aan de kaak te stellen vanwege een of andere barrière die hen uit een gemeenschap zou zetten waarbij zij zich gevoegd hadden. Het komt nog steeds terug tot het bloed van Jezus Christus. Het enige geneesmiddel. Waarom? Waarom? Ahazia was de zoon van Ahab. En hij was opgevoed in een soort thuis dat een lauwwarm thuis was. Het was in het geheel niet christelijk. Zijn moeder was een heidense en zijn vader was gehuwd buiten de gemeenschap, gehuwd met een vrouw die geen gelovige was. En dat maakt altijd een slecht thuis voor elk kind om in opgevoed te worden. Wanneer ongeloof en geloof zich samen proberen te mengen. En nu als de vader een echt sterke man in zijn geloof was geweest, zou het kind misschien een betere gelegenheid gehad hebben, kunnen hebben. Maar dat was hij niet. Hij had het niet. Hij wist dat er een God was. Hij wist dat er een Jehovah was. En dan zijn moederschoden enzovoort. Hij was helemaal in de war. Toen na de dood van zijn vader was deze jongen in die toestand een soort van vermenging van de ene kant en de andere. En als dat niet een beeld is van de landen vandaag. De ene in de familie is op deze wijze en de andere op een andere manier. En de een gaat deze kant op en de andere die kant. Geen wonder dat wij zoveel jeugdmisdaad produceren en allerlei ander spul onder de naam van christendom. Het is omdat er geen eenheid is. Er is geen echt uitroepen en staan voor God. Nu, we komen erachter dat deze kerel erfgenaam was van zijn vaders troon. En op een dag, ergens boven op zijn balkon rondwandelend, viel hij door het traliewerk. Misschien is hij te veel beneveld geweest. En hij viel door het traliewerk. Waarschijnlijk naar beneden op de vloer, raakte een bank of zoiets en brak enkele ribben of kneusde zich. En de ziekte of de kneuzing moet ergens een infectie in gang gezet hebben. En dat veroorzaakte dat hij koorts had. En hij was tamelijk ziek. In die dagen hadden zij natuurlijk niet de geneesmiddelen die ze vandaag hebben. De dokters kwamen wellicht en deden wat ze konden voor de man. Maar ze hadden geen afdoende middel. Toen wist hij dat het enige wat hij kon doen was gaan naar een hogere macht dan wat de dokters in hun termen van geneeskunde konden voortbrengen. En hij dacht dat hij dan zou gaan. En hij zond bericht naar zijn moeder. Wat een les behoorde dat te zijn voor moeders. Een kind zal gewoonlijk naar zijn mama luisteren. En hij ging naar de zijne, zond iemand naar zijn moeders god Baal Zebub, ging sinds Ekron, waar zijn beeld, zijn monument was. En hij zei, ga de priesters daar raadplegen en laat hen het beeld van Baal Zebub raadplegen. Of ik van deze ziekte die ik heb, zal herstellen of niet. Maar weet u, die man, zou u zich dat werkelijk kunnen voorstellen? Een volk dat verondersteld werd, een godvrezend volk te zijn. Dat zo'n man over zich zou laten regeren. Dat is vanwege een lauwwarme toestand. Het was de toestand waarin de kerk was terechtgekomen, die zo'n persoon aan de macht bracht of het toestond. Ik denk niet dat de tijden veel veranderd zijn. Het lijkt er nog steeds heel veel op. En men laat deze man regeren en de zeggenschap over het land hebben, die een of ander beeld zou raadplegen van een heidens idee over zijn toestand. En dan weet u, maar achter dit alles, ongeacht hoezeer het erop lijkt dat God zijn gelaat heeft afgewend van het volk, hij doet dat soms om te zien welk soort houding u aanneemt. Elke zoon die tot God komt, moet beproefd en gekastijd worden. En dan is er een kleine plek in een man of vrouw, wanneer zij uit de geest van God geboren zijn, die eeuwig is. En u zult soms in een plaats komen waar elk, alles wat menselijk in u is, in redeneren, de duivel kan het van u wegredeneren, maar wanneer het allemaal afgebroken is, dan zult u, als dat eeuwig leven daar niet is, ook vallen, omdat u uzelf van God kunt wegredeneren. Maar een man die beweert een christen te zijn, heeft geen recht om in de kansel te staan, of heeft geen recht op de bediening, een leider ergens, totdat hij eerst die treden heeft beklommen tot de plaats waar hij geboren is, uit de geest van God, vervuld met de Heilige Geest, op zo'n wijze dat niemand het van hem weg kan verklaren. Toen God Mozes naar Egypte zond om het volk te bevrijden, nam hij hem eerst naar de achterzijde van de woestijn en nam hij alle theologie eruit die hij 40 jaar in zich had en verscheen toen aan hem en wist meer over God in 5 minuten in de tegenwoordigheid van die brandende struik dan hij wist in de 40 jaar die hij had gestudeerd. Dat is wat de gemeente vanavond nodig heeft, een andere brandende struikervaring waar mensen met een gladde tong, waar de schrift zegt dat de twee geesten in de laatste dagen zo dichtbij zullen zijn dat het de uitverkorene zou misleiden indien het mogelijk was. Een man behoorde eerst op die geheiligde grond met God te komen, waar al de theologen, al de dokters in de godgeleerdheid, al de redeneringen, al de atheïsten, niets anders het ooit van hem weg kan verklaren. Hij was daar toen God kwam en hij weet wat er plaatsvond. U kunt het niet uit hem wegredeneren. Hij was daar toen het gebeurde. Daar is het soort man dat wij vandaag nodig hebben. In de regering, in de gemeente en waar dan ook, in tijden zoals dit, voor het leiderschap hebben wij een man nodig die vervuld is met de Heilige Geest. Dat is wat de gemeente vandaag nodig heeft. Geen theoloog, maar een geestvervulde, wedergeboren man, vol van de Heilige Geest. Ik vertel u dat als wij daar meer van hadden, de gemeente er een beetje anders uit zou zien dan tegenwoordig. Dingen zouden anders zijn als wij gewoon meer mannen hadden die met Gods geest vervuld waren en niet achter de tradities van de oudsten aangingen enzovoort. Nu zien wij dat deze kerel daar bode naartoe zond om deze informatie te verkrijgen van de god van Ekron, Baal Zebub. Maar al die tijd wist God dat hij het deed. Hij had daar dus een profeet, Elia genaamd. Hij sprak dus tot Elia en zei, ga daar naartoe, naar een bepaalde weg en sta op die weg. Boodschappers komen eraan. U ziet, U kunt niets voor God verbergen, ziet u ongeacht wat u doet. Nu, hoe weinig wist deze man ervan dat God tot Elia sprak, daar ginds ergens helemaal in de wildernis, ergens in een kleine leme hut, en tot hem kon zeggen, ga bij de hoek van die weg staan daar ginds. En spreek tot deze mannen en zeg hun dat ze naar hem terug moeten keren en hem vertellen, zo spreekt de Heere, hij komt niet van dat bed af. En hij zei, vraag hem, waarom deed u het? Wat laat u zo doen? Is het omdat er geen God in Israël is? Is het omdat hij geen profeet heeft? Is dat de reden waarom u het deed? Wel, u weet wat er gebeurd is. U kent de schrift. U hebt ze in uw eigen paleis. De priesters zijn daar rondom. Ongetwijfeld hebt u ze gelezen sinds u een jongen was. En waarom deed u zoiets dwaas als dat? Ik vraag mij vanavond af, als Christus vandaag op het toneel zou komen, of over het land vandaag, om dit land voor het gericht te brengen, of dezelfde vraag niet zou worden gesteld. Waarom is het? Waarom is het dat wij deze dingen doen? Waarom zijn we er in de regering over aan het twisten, of wij de Bijbel in het openbaar zouden lezen? En waarom, als wij al deze nonsens lezen, zetten onze voorvaderen deze grondwet niet op orde? Werd dit land niet geboren op de principes van de Bijbel? Zijn wij hier niet voor vrijheid van godsdienst, om te handelen voor God op de wijze waarop wij voelen dat het geschikt is om te handelen, de wijze waarvan wij overtuigd zijn dat het de waarheid is? Maar ziet u, wij hebben net zoiets gedaan als zij destijds. We staan gewoon toe dat alles politiek ons verzwelgt, in plaats van ons geloof in onze God te eerbiedigen en mannen die voor de waarheid gestaan hebben. En wij staan toe dat onze politiek daar overheen rent en zulk spul stemt dat dit land verontreinigt. Terwijl wij tot een oordeel komen. God zal op één dag op het toneel komen met een machtige profeet tot deze generatie spreken en het de mensen vertellen. En ze zullen zien dat het God is die spreekt, maar ze zullen zich niet bekeren. Het zal net zo zijn als destijds. Hij zei, is er geen God in Israël? Is het omdat er geen God is? Hetzelfde als wat Jeremia zei, is er geen balsem in Gilead? Is er geen heelmeester daar? Zij konden dat toen niet beantwoorden. Natuurlijk was het daar. Wel, hij zei, waarom dan? Waarom deed u het? Waarom is de dochter van mijn volk niet genezen? Nu, als wij vragen ons dat vanavond af. Waarom is er geen Bijbel? Is er geen God? Is er geen verschil? Als God het volk tot het oordeel gaat brengen, moet hij iets hebben om hen door te oordelen. Er moet een standaard zijn. Als hij hen gaat oordelen door de katholieke kerk, dan als hij hen oordeelt door de Romeinse kerk, is de Griekse kerk verloren. Zijn de andere katholieke kerken verloren? Als hij het oordeelt door de Griekse, dan is de Romeinse verloren. Als hij het oordeelt door de Lutheraan, dan is de Methodist verloren. Als hij door de Methodist oordeelt, dan is de Lutheraan verloren. Hij kan het niet oordelen door een kerk, er zijn te veel verschillende organisaties van. Maar God zei dat hij de wereld zal oordelen door Jezus Christus. En Jezus Christus is het woord en het woord is God. En het zal hij zal hen door deze Bijbel oordelen, want dit is het woord van, dit is de standaard. Wij moeten het meten met wat de Bijbel zegt. En wij vragen ons af waarom wij zoveel verwarring hebben, zoveel organisaties, zoveel verschillen die de broederschap scheiden en alles. Is het omdat er geen balsem in Gilead is? Is het omdat daar geen geneesheer is? Ik vraag mij af of God ons deze vraag zou stellen. Nu, het was niet precies dat zij geen geneesheer hadden. Die hadden ze wel. God was de geneesheer. En het was niet omdat er geen God was in Israël. Er was een God. En ze hadden een profeet die ze konden raadplegen om erachter te komen wat deze dingen zijn. Maar het was de eigen koppige wil van de koning. Dat is precies. En dat is er vandaag met het land aan de hand. Het is de eigen koppige wil van de mensen. Niet omdat wij niet dezelfde God hebben die door de Rode Zee trok met zijn volk. Die hen gedurende 40 jaar in de woestijn voedde. Het is niet omdat wij niet dezelfde God hebben die wij in het begin hadden. Het is die eigen koppige wil van de mensen. Zij willen niet neerbuigen. Zij willen niets te maken hebben met de heiligheid en zuiverheid van leven. Van de Bijbelse manier van leven. Ze zouden liever willen behoren tot een kerk en hun naam in een boek zetten en leven zoals de rest van de wereld, dan zich neer te buigen voor de beloften en geboden van de Almachtige God. Dat is er vandaag aan de hand. Dat is de reden waarom de dingen gaan op die wijze en dat mensen van het woord wegraken. U zult nooit in staat zijn om recht getrokken te worden tot het juiste pad terugkeren. Als u dit gebouw aan het bouwen waren en de hoek hier ergens maakte, zou u het gebouw nooit gebouwd krijgen. U moet op het fundament gelegd worden. En het fundament is de Bijbel. De leer van apostelen en profeten enzovoort van de Bijbel. De eigen koppige weg van de Bijbel, van de koning. Hij wilde gewoon niet met iemand daar naartoe zenden. Het was niet erg populair. Gods echte ware manier van leven is nooit populair geweest. Het zal nooit populair zijn. Want de prediking van het evangelie is dwaasheid voor hen die verloren gaan. Paulus zei, ik ben niet beschaamd voor het evangelie van Jezus Christus, want het is de kracht van God tot redding voor hen die geloven. Nu wij komen er hierachter dat de koning koppig was. Net zoiets als vandaag als een patiënt zou liggen op een... Wat als een patiënt naar een dokter ging en neerlag op zijn stoep. En hij had een soort koorts die hem zou doden. En de dokter kwam naar de deur en zei, meneer, ik heb het geneesmiddel hier binnen. Hij zou zeggen, ach, ik heb het niet nodig. Kom naar binnen, ik zal u de injectie geven, de inenting. Ik wil uw medicijn niet. En hij zou dan zeggen, meneer, ik kan u helpen als u gewoon binnenkomt. Wel, ik kom niet binnen. En een man zou daar op de stoep van de dokter liggen en sterven. Hij zou op de stoep van de dokter sterven, omdat hij de inenting niet wilde aanvaarden voor de tyfuskoorts of wat het ook was dat hij had. Hij zal de inenting ervoor niet aanvaarden en de man sterft precies op de stoep van de dokter. Nu de man, u kunt het de dokter niet verwijten als hij het geneesmiddel heeft dat de ziekte zal genezen en de dokter is bereid om het te geven en het is voorzien. En als de man daar zit en zo dichtbij komt als de stoep van de dokter en daar beneden blijft en sterft, dan kunt u het de dokter niet verwijten. U kunt het geneesmiddel niet de schuld geven. Het is de man die er de schuld van is. Stervend op de stoep van de dokter. Met een ziekte waarvoor een geneesmiddel is om het te genezen, dat het kan genezen aan de binnenkant. Wel, dat is gewoon een gelijkenis. Maar weet u... God heeft het geneesmiddel binnen, in zijn koninkrijk, dat elke zondeziekte die er in de wereld is, zal genezen. En de mensen zitten gewoon op de stoep van de gemeente. Niet alleen dat, maar ze zitten precies in de kerkbank. En sterven en zijn verloren en gaan naar de hel, omdat zij het geneesmiddel van de dokter weigeren te accepteren. Amen. Dat is juist. Zij weigeren absoluut om het geneesmiddel van de dokter te nemen en daarom sterven zij aan de koorts. En de mensen zitten in de gemeente en horen de boodschappen van God en geloven ze en zullen hen het niet aanvaarden. Ze zullen niet willen zeggen, wel nu, ik geloof niet dat het juist is. Sommigen van hen zullen komen en zeggen dat zij het ermee eens zijn. Ze zeggen, ik geloof dat het juist is, maar men zal het niet doen. Ziet u zult sterven. Zij sterven in de kerkbanken van de gemeente, omdat zij het geneesmiddel niet willen aanvaarden. Ze willen het niet nemen. Ziet u wat het doet? Het neemt een beetje van de populariteit uit de mensen. Het schudt hen zo'n beetje door elkaar. Ze zijn bang voor die nieuwe geboorte. U weet dat elke geboorte een knoeiboel is. Het maakt me niet uit wat het is. Of het in een varkensstal is of in een roze versierd ziekenhuis. Het is een knoeiboel en dat is de nieuwe geboorte ook. Het zal u dingen laten doen waarvan u niet zou denken dat u het zou doen. Het zal u recht trekken, maar voor u ooit recht kunt komen, moet u door die knoeiboel komen. Dat is juist. Amen. Voor een zaad ooit geboren kan worden, moet het sterven en rotten. En dat is vandaag aan de hand met de mensen. Ze willen niet sterven en rotten aan de wereld, zodat zij uit de Heilige Geest wedergeboren kunnen worden. Zie, dat is juist. Ze zijn bang voor die nieuwe geboorte. Ze zijn bang. Het laat hen dingen doen die ze niet willen. Het neemt de populariteit weg van hen. Het neemt de stijfheid weg van hen. Oh, ik zeg het u, ik ben blij dat er een indenting is vanavond die het uit u zal wegnemen. Broeder, die de hele wereld uit u zal wegnemen. Het zal mensen, broederschap, samen laten gaan, ongeacht denominationele verschillen. Het zal maken dat een overal zijn armen zal slaan om een smoking en zal schreeuwen, broeder, ik ben blij u te zien. Amen. Zeker. Maar u, ze zijn bang voor die inenting. Oh my, het is gevaarlijk om het geneesmiddel van de dokter af te wijzen, weet u, als u naar hem toe gaat. En het is, als u het medicijn weigert, is het gevaarlijk. U kunt sterven. Maar dat u zult gewoon lichamelijk sterven door het niet te innemen van het geneesmiddel van de dokter. Maar hoeveel gevaarlijker is het om Gods inenting tegen zonde te weigeren? Hier enige tijd geleden had ik een kleine periode van ziekte en iemand zei tegen mij: wel Billy, je hebt je religie behouden tijdens je ziekte. Weet je, je gelooft in goddelijke genezing. Hield jij je religie? Ik zei: nee, het behield mij. Ik heb niet het idee dat ik het behoud. Het behoudt mij. Toen het bloed van Jezus Christus werd vergoten op Golgotha, maakte God een voorbereiding. Toen een mens voor het eerst zondigde, liet hij een grote kloof achter die hij overstak en hij liet zichzelf geen weg terug. God, rijk in genade, accepteerde een vervangingsmiddel en dat was het bloed van een lam of een os. En dat vervangingsmiddel was jarenlang toereikend. Mozes stond onder de inspiratie van God toen zonde zelfs nog niet afgescheiden was. Het was eenvoudig bedekt door het bloed van stieren en geitenbokken. En hij had de heerlijkheid van God op zich, zodanig dat hij vliegen in bestaan kon spreken. Kikvorsen in bestaan kon spreken. Omdat een woord een tot uitdrukking gebrachte gedachte is. En God bracht zijn gedachte tot Mozes. En Mozes sprak ze in woorden. En toen het woord sprak, werd de gehele wereld gevormd door het woord van God. Er was een tijd toen ik naar school ging dat ik wat zwarte inkt op mijn shirt kreeg. Mama trok gewoonlijk mijn shirt uit en zei: geef het snel aan mij, lieveling. En ze zou er wat koololie op doen. En al wat het deed was dat het zich gewoon verspreidde en een erg grote ringvlek maakte waar zij kookolie op deed en inkt deed. Dat is al wat zij erover wist. Dat was het beste wat ze had. Maar vandaag is het anders. Ze hebben een spul vervaardigd. Bleekmiddel genaamd. En nu, het is een chemisch middel dat wanneer die inkt terugvalt in die chlorox of bleekmiddel of wat het ook is. Wanneer dat het treft, kunt u dat zwarte helemaal niet meer vinden. Wat gebeurt ermee? Laat een druppel zwarte inkt in een kuip met bleekmiddel vallen. Wel, u hebt niets. U kunt er zelfs geen sporen van vinden. Als ik een chemicus was, deze woorden kunnen misschien niet precies juist zijn voor de wetenschap, maar ik zou zeggen, wat is het? Het is H2O, water, voor één ding. Dan is er een chemisch middel in dat het zwart maakte en er is slechts één originele kleur en dat is wit. Alle andere kleuren zijn verdraaiingen daarvan. Nu zeg ik, wel, en als u het van daarvan af zou breken, zou u misschien zeggen, wel, het werd een zuur toen het daar dat bleekmiddel trof. Het werd een zuur. In orde, waar ging het zuur dan heen? Het zuur ging terug naar... Nu, we spreken hier over de kleur die het krijgt. Het kleuren. U zegt, het ging terug naar moleculen. Wel, zegt molecuul 4 keer 6 plus 9 maakt molecuul H. En als het uit zou komen op 4 plus 6 plus 8, waar zou het op uitkomen? Roze in plaats van zwart. Dan ging het van daar terug naar atomen. Dan van atomen plus 1 plus B2 plus 3... maak 4, welke het bij molecuul H zet. Wat betekent het? Dan komt u opnieuw terug bij zwart. En wanneer u verder gaat dan dat, gaat u misschien naar elektronen toe. Waar gaat u heen vandaar? U zult moeten teruggaan, omdat het een schepping is, moest het van een schepper komen. U moet het maken. Daarom ging het heel de weg terug naar zijn schepper. Die verkleuring die in die inkt was, kan nooit meer terugkomen. Nu... God zag dat het bloed van stieren en geitenbokken zonde niet kon wegnemen. Hij vervaardigde nooit, maar hij schiep een chemische stof in het bloed van Jezus Christus. Amen. Die zonde eenmaal beneden op de juiste wijze. U overbrugt zelfs die kloof niet. U neemt de kloof volledig weg. En God weet zelfs niet dat u ooit zondigde. Amen. Dat is juist, hij zei dat hij ze in de zee der vergetelheid deed, om ze helemaal niet meer tegen u te gedenken. Dan staan mannen en vrouwen in de tegenwoordigheid van God als zonen en dochters van God. De ware natuur van God in hun harten. Waar is de gemeente vandaag, broeder? Wat is er met de gemeente gebeurd? Wanneer we kunnen zien dat het bloed van Jezus Christus de zonde zozeer vergeeft, dat God er zelfs niet meer gedenkt dat we zondigden. Dan wat u ook in mijn naam vraagt, ik zal het doen. Wat is er aan de hand? Het is omdat iemand deze schriftplaatsen heeft wegverklaard voor de mensen. Dat is het enige wat ik mij kan indenken dat er gedaan is, omdat Gods geneesmiddel nog steeds hetzelfde is. Nu, het is gevaarlijk de inenting van de dokter te weigeren. Hoeveel te meer die van God? Nu, hoe komt de mens er ooit achter dat de medicijn hoe dan ook inwerkt op een menselijk wezen? Weet u wat de scheikundigen doen, of de wetenschappers? Zij nemen een ziekte en sporen op welk soort kiem erin is. Dan nemen zij een soort vergif, een tegengif, enzovoort. Genoeg vergif om u te doden en genoeg tegengif om het ervan te weerhouden. En dan spuiten zij het eerst in een cavia. Ze geven de cavia de ziekte die u hebt. En dan geven ze het medicijn aan de cavia. En als de cavia het overleeft, dan geven ze het aan u. Dus, dat is nogal wat, weet u. Het aan de cavia te geven. En dan kijken of hij het verdraagt. En als de cavia niet sterft, en het aan u te geven. En niet alle mensen zijn gemaakt als cavia's, weet u. Dus het doodt sommigen en helpt anderen. Maar er is één ding met deze inenting die Jezus Christus geeft. Het helpt iedereen. Het is geen geneesmiddel, het is een genezing. U hebt mensen vandaag horen zeggen, doodsoorzaak nummer 1 is hartziekte. Ik verschil met hen, niet om anders te zijn, ik verschil gewoon omdat ik weet dat het verkeerd is. Doodsoorzaak nummer 1 is zondeziekte. Juist, helemaal. Helemaal niet hartziekte, het is zondeziekte. U weet dat sommige mensen zeggen, wel nu broeder Branham, ik geloof dat u het daar iets te strak aantrekt. Nu laat u mij iets vragen. Een mens moet zondigen. Ik moet gewoon elke dag een beetje zondigen. Dat is omdat u nooit ingeënt bent. Dat is alles, ziet u. U probeert er nooit Gods geneesmiddel. Dat is juist. Als u dat zou nemen, zou het u niet doen. U zegt, ik moet gewoon roken. Ik laat me gewoon roken. Probeer die inenting een keer te en kom er dan achter of het werkt of niet. U zegt, ik kan gewoon niet ophouden met dit te doen. Neem gewoon Gods toxine een keer en zie wat het aan u doet. Een vrouw zei me niet lang geleden, toen ik op haar inhakte over het dragen van kleine oude schandaaljurken. Ze zei, nu broeder Branham, laat mij u vertellen dat u geen recht hebt om dat te zeggen. We hebben een recht om shorts te dragen als we dat willen. Ik zei, dat zal wel waar zijn. Maar als u een christen was, zou u ze niet willen dragen. Ze zei, wel, wacht nu broeder Branham. Ze zei, weet u, men maakt geen enkel ander soort kleren dan gewoon die sexy kleren enzovoort als dat. Ik zei, maar men heeft nog steeds rollen stof en men maakt naaimachines. Er is geen excuus, dat is juist. Het is omdat men de inenting niet wil nemen van de vervullingen van de Heilige Geest. De ouderwetse door God gered zijnde heiligheid. Van de kampsamenkomst. Amen. Dat is juist. Vroeger was het verkeerd om deze dingen te doen en het is nog steeds verkeerd. Dat is juist. Maar wat is er aan de hand? Er is iets gebeurd. Vroeger was het zo dat mensen die op die manier zouden handelen, zelfs van de maatschappij werden uitgesloten. Nu kunnen zij niet in de maatschappelijke kring teruggebracht worden, tenzij ze het doen. En u ziet dus dat het ervan afhangt waar uw hart is, daar zijn uw schatten ook. Of waar uw schatten zijn, is ook uw hart. U moet bedenken dat als u de Heere lief hebt met heel uw hart, u rein en zuiver zult leven. Enige tijd geleden gingen mijn vrouw en ik naar de supermarkt. We zagen iets vreemds. Een vrouw met een jurk aan. Het was iets vreemds in ons land. En Meda zei tegen mij, Bill, ik weet dat sommige van die vrouwen in koren zingen hier in de kerken. En ze zei, ik ken hen. Nu waarom? Wat laat hen dat doen? Ik zei, wel, zie je schat, zoals ik zelf een zendeling ben, wij zijn van een ander land. Ze zei, wat? Ik zei, wij zijn van een ander land, van een andere natie. Ze zei, zijn wij geen Amerikanen? Ik zei, wij wonen hier, maar dit is ons thuis niet, we zijn pelgrims. Wij zoeken een stad, wie er bouwer en maker God is. Ik ging naar Finland. Ik zag de manier waarop ze handelden in Finland. Ik ging ook naar Duitsland. Ik zag de wijze waarop men de Duitse geest had. Ik ging naar Zwitserland. Zij hadden de Zwitserse geest. Ik kwam naar Amerika en zij hebben een Amerikaanse geest. Zij zei, wel, wat er met ons? Ik zei, wij zijn geboren van boven, hemels, waar zuiverheid en heiligheid en gerechtigheid en eerlijkheid zijn. Ja, ik zei, daarom, degenen die dat beleiden, kijken niet naar de dingen van de wereld, maar wij zeggen duidelijk, door ons leven en de manier waarop wij leven, dat wij een God hebben die wij een koninkrijk hebben. Dat wij een koninkrijk hebben. Wij hebben een plaats om naartoe te gaan en dit is niet ons thuis. Amen. Maar ik houd ervan. Ik begin me nu tamelijk religieus te voelen. Jazeker, ik geloof in deze ouderwetse heilige geest redding. Oh, broeder, zuster, het doet u iets. Diezelfde God die eens leefde, leeft vandaag nog steeds. Zijnzelfde leer van heiligheid leeft vanavond nog net zo als dat het altijd leefde. Gewoon hetzelfde, jazeker. Merk op dat de mensen van de leerstelling daarvan zijn weggeraakt. Dat is alles, ja. Nu, jazeker, onze nummer 1, hartziekte, is niet de hoofdzaak die de mensen vandaag doodt. De nummer 1 is zondeziekte. En zonde is ongeloof. Ongeloof in wat? De Bijbel. Dat is juist. Ja, het is de nummer 1, zondeziekte, die de mensen vandaag dood. Zowel geestelijk als, en dat zal hen lichamelijk doden natuurlijk, omdat men reeds kan bewijzen dat een mens die een wrok tegen iemand heeft, en vrouwen die twisten en over iets stoken en vechten en argumenteren, dat zij sterven. Het zal kanker veroorzaken, schimmelziekte en al het andere zal binnenkomen, zweren. Ziet u, u werd gemaakt om gelukkig te zijn en vrij. U werd gemaakt om te leven als kinderen voor uw vader en te weten dat hij elke dag maakt dat alles elke dag juist uitwerkt voor u. Jazeker. De mensen zijn gewoon bang voor deze nieuwe geboorte. Dat is alles. Ze zijn bang om ertoe te komen omdat het hen zal rechttrekken. Het zal maken dat u stopt met bingo spelen. Stopt met spelen op die gokautomaten. Het zal maken dat u stopt met thuisblijven van de gebedssamenkomst op woensdagavond om naar We Love Susie te kijken en al die andere krankzinnige dingen die Hollywood heeft gegeven en die vuile grappen die daar geen verteld worden en zal veroorzaken dat u uw haar lang zult laten groeien, zal maken dat u als een dame handelt, zal maken dat een man stopt met sigaretten roken terwijl ze diaken in de kerk zijn, zal maken dat de mensen stoppen met liegen stelen, zal iets voor u doen, het zal u reinigen en u redding geven zodat er niets in de wereld is dat het van u weg kan verklaren omdat u weet dat u daar was toen het gebeurde. Jazeker. Nu zoals ik een poosje geleden zei, toen God, wanneer de mens een geneesmiddel vindt, wat zij doen, is zoeken naar dit geneesmiddel. Dan vinden zij deze ziekte. Dan spuiten zij het een cavia in. En zien of de cavia het overleeft. En toen God deze inenting naar beneden ging brengen, waarvan ik vanavond spreek, deze balsam van Gilead, vond hij geen cavia. Hij kwam zelf. Amen. De enige wijze waarop hij het kon doen, was komen in de vorm van zijn zoon. Werd vlees gemaakt en woonde onder ons ten einde de angel des doods weg te nemen. Hij kwam om te sterven, de enige wijze waarop hij kon sterven. Hij kon niet sterven als een geest, maar als een mens. Hij was dus als een lichaam geformeerd, Jezus Christus genaamd, de Zoon van God. En God woonde in dit lichaam, zichzelf Immanuel op aarde makend, om de zonde van de mens weg te nemen. Dat was die chemie die in dat bloed was. Iemand zei, hij was een Jood. Hij was geen Jood. Sommigen zeiden, hij was een heiden. Hij was geen heiden. Hij was niets minder dan God. De Bijbel zegt dat wij gered zijn door het bloed van God. Het bloed komt van het mannelijke geslacht. Wij weten dat de hemoglobine is uit het mannelijke. Het vrouwelijke is alleen het eitje. Dat is juist. Zoals ik daar zei, zoals de lente. Deze oude moedervogels bouwen hun nesten hier buiten en leggen eieren. Sommigen leggen ook een nest vol eieren die nooit zullen uitkomen. Waarom? Ze zouden een nest vol eieren kunnen leggen. En ze zouden erop kunnen zitten en gewoon net zo getrouw zijn. Ze zouden eieren elke dag kunnen omdraaien en daar van het voedsel zal wegblijven tot ze zo zwak wordt dat ze nauwelijks van het nest zou kunnen wegvliegen. Het doet er niet toe hoe teder zij ze verzorgt en hoezeer zij ze vertroeteld en hoe trouw ze eraan is. Ze zullen nooit uitkomen. Waarom? Ze is niet bij het mannetje geweest en ze zijn niet bevrucht. Daarom zullen zij daar liggen en rotten. Dat is er aan de hand met heel wat van deze conferenties. Dat is er aan de hand met onze kampsamenkomsten, met vele ervan vandaag en onze conferenties. Wat krijgen wij? Een hoop vriendjespolitiek en verwijfde predikers die behoorden. Wel, het is een schande en hij komt daar binnen omdat hij een beetje aanzien heeft of een beetje opleiding. Wat hem een beetje verheft. Ik zou mij, het enige wat wij vandaag nodig hebben is een... Wij hebben een nest vol rotte eieren. Wat wij nodig hebben is een goede ouderwetse nestreinigingstijd. Helemaal van daar af aan die het eruit zal duwen tot wij mannen en vrouwen krijgen die vervuld zijn met de Heilige Geest. Die bij de huwelijkspartner Jezus Christus zijn geweest. En vervuld zijn met de geest waarmee hij gedoopt was. Dat is juist. Dan hebben wij leven in het kamp. Jazeker. Toxine. Men is er bang voor. Jezus Christus, de Zoon van God. Toen hij werd geboren, daarvan zeiden sommigen, wel nu, hij was een eitje van Maria. Dat was hij niet. Als Maria dat eitje moest krijgen door de eileider naar de baarmoeder, dan moest er een sensatie zijn. Dus ziet u wat u God laat doen? Hij was het evenmin, geen deel ervan. God de schepper overschaduwde de maagd Maria en schiep de cellen in haar schoot en bracht een man voort, die Immanuel was. God zelf, vlees gemaakt onder ons en zonder hulp van iemand. Hij is de schepper die de eerste mens maakte. Amen. Oh my. Daar is hij, daar staat hij. Jazeker, en toen hij dat deed, toen deed hij dat opdat hij de inenting kon nemen. Elk echte goede wetenschapper, elke goede dokter die een ziekte vindt, sommigen zullen naar een gevangeniskamp gaan en enkele mensen krijgen om het uit te proberen die levenslang in de gevangenis moeten zitten. Als hij de inenting overleeft, wel dan doodt het vergeef hem niet. Hij kan vrij uitgaan als hij bereid is de inenting te nemen. Gevangenen wachten daarop. Oh, dat is een dokter die bang is voor zijn medicijn. Maar weet u, God was niet bevreesd voor zijn eigen medicijn. In een kribbe, een man die aan de oever van de Jordaan stond. Toen de inenting daar naar beneden viel, zag hij het als een duif die neerkwam uit de hemel. En hij was ingeënt en een stem zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb te wonen. Amen. God in een mens. Dat is de inenting. God in de mens. De wereld let op hem. elke verzoeking. Hij doorstond het. Toen ze hem in het gelaat spuwden, de baard uittrokken en op hem spuwden, doorstond het de verzoeking. In de uren van beproeving doorstond het de verzoeking. Het hield. De inenting die hij bij de Jordaan ontving, hield. Het hield in de tijd van populariteit. Wat is er aan de hand met een heleboel gemeenten vandaag? God zal hen zegenen. Zij beginnen te... En dat is wat onze Pinkstermensen kwetst. Ze behoren weer te zijn zoals onze grootvaders waren, met een tinnen pan of een tamboerijn, ergens op de hoek daarginds, slaande op een tamboerijn. Dan zouden deze grote lijkenhuizen, die wij vandaag bouwen en neerhalen, die zich proberen te meten met andere mensen. Wat wij nodig hebben is een goede ouderwetse uitstorting van de Heilige Geest, die u zal reinigen, uw voorgangers van de Pinkstergemeente inbegrepen. Dat is juist. Nu, de kwestie was dat toen de Heilige Geest neerkwam op Jezus op de dag van zijn doop, hij ingeënt was. Wij hebben op hem gelet in het uur van beproeving. Toen de duivel hem al de koninkrijken der wereld probeerde te geven, wat deed hij toen? Hij bleef precies bij het woord. Amen. Waar ik me vandaag over verbaas, is dat vele broeders buiten op het veld sinds deze laatste opwekking... Waarom bent u, wanneer u wat kleingeld of een verandering van kleren hebt, te groot om ergens heen te gaan? Of vanwege zoiets dergelijks en moet u iets groters hebben dan de ander? Het is gewoon een carrièrejacht geworden. Het is een schande. God wil een man die zichzelf zou vernederen en daar ergens naar een plaats gaat, iemand tot wie hij kan spreken. Het is zo'n carrièrejacht geworden. Iedereen probeert iets groters te krijgen dan de ander. Het is, en zie, zij kunnen die invloed van de verleiding van Satan niet weerstaan. Maar onze Heer doorstond de verzoeking. De inenting hield. Toen de tijd kwam, was er een debat over de schrift. Hij bleef precies bij het woord. Satan zei, er staat geschreven. En hij zei, er staat ook geschreven. Oh, het is glorie. God in een mens. Ziet u, wat had hij? Hij had iets bij zich om elk woord dat hij zei te ondersteunen. Hij zei, als ik niet de werken doe van mijn vader, geloof mij dan niet. Maar als u mij niet kunt geloven, geloof de werken die hij doet door mij. Oh my, dat is het. Wat wij vandaag nodig hebben is mannen en vrouwen zoals dat, die de mond van de wereld kunnen snoeren door de tekenen van de Heilige Geest. Wij hebben zo'n soort kampsamenkomst nodig. Wij hebben een ouder onderstebovenkering nodig. En uit de gemeente schudden van een hoop van de wereld. En van de dingen die zijn binnengekomen in deze laatste dagen. Geld verspreidt zich door het land. En grote dingen die de gedachten van de mensen richten op grote dingen in plaats van op God. Compromissen sluiten. Compromissen sluiten over de schrift. Elke broeder die op die wijze begon, maar ze worden populair in een bepaalde organisatie, sloot compromissen over wat hij geloofde. Dat bloed stroomt niet in een waarachtige uit de Heilige Geest geboren man. Alle duivels in de hel kunnen hem niet omverwerpen op dat woord. Amen. Hij zal erop staan ongeacht wat. Paulus zei, er zal niets tegenwoordig of in de toekomst dat kan komen of iets dat ons kan scheiden van de liefde van God. Als die echte, waarachtige geboorte uit de Heilige Geest in een mens komt, is hij een zoon van God. Er is geen kloof tussen hem en God. Hij is zijn zoon in zijn tegenwoordigheid. Amen. Ik hou ervan. Ik weet dat het waar is. In orde. We komen erachter dat in het uur van beproeving de inenting hield voor de wereldse dingen. In een tijd om heilige roller genoemd te worden of bespot te worden, een vod werd om zijn gelaat gedaan, om zijn ogen, en men sloeg hem met een stok op het hoofd. En zei, nu als u een profeet bent, vertel ons wie u sloeg. De Romeinse soldaten hadden hem met de gedachten van de mensen zien onderscheiden, standvastig te zijn. En als hij hier vanavond zou staan, zou hij rondkijken en die vrouw vertellen wat er verkeerd met haar was. En wat dit en dat was. Dat is de wijze waarop hij het deed. Dat is de wijze waarop hij het nog steeds doet, omdat hij niet verandert. Amen, bent u niet blij? Dat is een levende God. Dat een man van een dak naar beneden kon vallen en het leven hem verliet. En een man die daar stond, met God in zich, kon zichzelf over die man leggen en hij leefde weer. Diezelfde God leeft vanavond. Amen. Hij is de onveranderlijke God. De gemeente heeft een inenting nodig. Dat is juist. Zoals David Duplessis eens zei, God heeft geen kleinkinderen. Dat is juist, waar onze Pinksterbroeders komen, daar komen hun kinderen in de gemeente en zeggen gewoon wel, we zijn Pinkstergelovigen. Omdat papa het was, als papa een Pinksterman was en de doop van de Heilige Geest kreeg, zult u het op dezelfde wijze moeten krijgen als papa. Hij heeft geen kleinkinderen, hij heeft gewoon zonen en dochters. Geen kleinzoon en kleindochters. Slechts zonen en dochters. Het is waar. U moet dus hetzelfde doen als wat zij op de dag van Pinksteren deden. U moet dezelfde ervaring hebben. U moet hetzelfde hebben als zij. God verandert nooit zijn programma. Hij verandert nooit zijn wegen. Hij doet gewoon heel de tijd hetzelfde. De wijze waarop hij zijn programma neerlegt, het moet daar elke keer mee in de pas lopen. Het moet hetzelfde zijn en als u hetzelfde doet, zullen dezelfde resultaten komen. Amen. Dat is juist. Nu ontdekken wij dat het hield in de tijd van verzoeking. Het hield toen alles verkeerd ging. Het hield toen al zijn vrienden hem verzaakten. Het hield nog steeds vast. De inenting hield. Toen dacht de duivel, ik heb hem nu. Toen hij startte daar op Golgotha. Het bloed stroomde uit zijn lichaam. Zijn kleed zat rondom hem gewikkeld. Was wel één grote bloedplas. De duivel moet gezegd hebben, ik heb hem nu. Dat kan God niet zijn. Nee, nee. Dat kan hem niet zijn. Als hij die soldaten zou toelaten in zijn gezicht te spuwen. Als hij hen zou toelaten handen vol baard uit zijn gezicht te drukken. En als hij hem zou toelaten hem uit te dagen om een visioen te zien. En hij deed het niet. En nu gaat hij hier de heuvel op. Dat kruis nemend. Ik zal hem binnen enkele minuten hebben. Die bij des doods kwam naar beneden en cirkelde rondom hem om hem te steken. U weet dat hij een angel heeft zoals bij elke bij. Maar weet u, die keer had God een vlees toebereid. Het was het vlees van God. Toen die angel zich eenmaal ankerde in die zoon van God, in Emmanuel, had hij geen angel meer over toen hij zich eruit terugtrok. Hij nam die angel recht uit de dood. Geen wonder dat Paul kon zeggen, dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Maar God is hij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Hij kon Elia steken en sterven. Hij kon Elia steken en zijn angel behouden. Maar weet u, als een bij ooit diep genoeg steekt, kan hij niet meer steken. Hij trekt zijn angel eruit. Er was dus geen menselijk vlees waarin hij verankerd kon worden. Oh my, niemand waarin hij zou kunnen verankeren. Maar toen hij hem die keer in Emmanuel stak, verloor hij zijn angel. God is hij dank. Jazeker, hij faalde die keer. Jazeker, men kwam erachter dat de toxine hield. Ze zeiden, als u de zoon van God bent, kom van het kruis af. De hoge priester, grote hoge waardigheidsbekleder van de kerk zei, zeg ons nu duidelijk, als u de zoon van God bent, kom af van het kruis en red uzelf. Enzovoort. Laat ons zien of u de zoon van God bent. Hij opende nooit zijn mond en zei geen woord. Nu wij zien dat hij stierf. Hij stierf echt. Hij stierf tot de zon en de maan zeiden dat hij stierf. Heel de natuur zei dat hij stierf. De aarde beefde, er liep een zenuwachtige koude rilling overheen. Toen zag men dat de God die de aarde schiep, boven de aarde hing en dat Emmanuels bloed op de aarde drupte. Geen wonder dat hij stierf. Hij stierf tot alles zei dat hij dood was. En dan komen we erachter dat hij zei, voor hij stierf, vernietig deze tempel en ik zal hem op de derde dag weer doen opstaan. U zult nooit in staat zijn om hem beneden te houden. Vernietig hem en ik zal hem op de derde dag weer naar boven opbrengen. Zij plaatsten er een wacht bij om erachter te komen of de inenting zou houden. Ze zagen dat zij hield door verleiding van zonde heen. Zij hield door armoede heen. Zij hield door rijkdom heen. Zij hield door allerlei soorten van verzoeking heen. Ze hield nog steeds. Maar nu is zij in de dood. Wat zal zij nu doen? Maar op paasmorgen, oh my, net voor die zon opging, nam de inenting een houvast. En toen zij dat deed, brak de dood zijn barrières. Het graf opende zich en hij stond weer op de derde dag en steeg op naar boven. Het toont aan dat die inenting de inenting van eeuwig leven is. En u kunt haar niet vernietigen, zelfs de schoot der hel kan haar niet vasthouden. Het graf en hel kan haar niet vasthouden, de dood kan haar niet vasthouden, niets kan haar vasthouden, ze zal weer opstaan. Jezus Christus zei, al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen en ik zal het opwekken ten uiterste dagen. Halleluja, een man of een vrouw die hiermee ingeënt is, kan niet in het graf blijven. Geen graf kan de rechtvaardige vasthouden. Geen hel kan het vasthouden, geen graf of iets anders. Jezus Christus belooft het weer op te wekken op die dag. Amen. Oh, ik ben daar zo blij om, voor die inenting. U weet dat het op Pink Paasmorgen bewezen werd. Weet u wat het was? Het was zoiets groots dat het 120 mensen ingeënt wilden worden. Nu, als hij kan bewaren door verzoeking. Er waren 120 mensen die hem echt goed kenden en zij wilden die inenting. Dus precies toen moest hij naar het laboratorium gaan en het serum bereiden. En dus zei hij, ga naar de stad Jeruzalem tot ik het heb, tot ik heel de formule klaar heb. Ik zal het naar u toezenden. Zo, zij gingen dus heen en wachten. Hoe zou de christelijke kerk moeten lopen? Welk soort inenting zou ze moeten nemen? Wel, wat zou de inenting zijn? Hoe zouden zij handelen? Wat zou er gebeuren? Zouden zij allemaal naar het seminarium moeten gaan en leren om een dokter in de filosofie of een meester in de rechten titel te hebben? Zou de een of de andere priester de weg op moeten komen met een kosher wafel in zijn handen en het uitlikken en het avondmaal nemen? En dat is het dan? Maar er kwam een geluid van de hemel. De inenting was onderweg. als een machtig ruisende wind en vervulde het hele huis waar ze zaten. Verdeelde tongen zetten zich op hen als vuur. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere talen te spreken, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Zag u ooit de oude tempel, de afbeelding ervan? Er was een kleine zijdeur die naar buiten ging en die via treden naar boven leidde, naar de opperkamer. Zij sloten de deuren en gingen binnen omdat ze bang waren. Maar ik zeg u, toen zij ingeënt werden als een vers gebrandmerkt kalf, konden ze hem niet meer houden, zeker niet. Hij kwam uit de kamer en ging de straten op, hij was ingeënt. Dood, hel, vervolging, uitgelachen worden, bespotting, het maakte hem niet uit, hij was ingeënt. Amen. Oh my, luister naar Petrus die daar staat. Zij begonnen te vragen, is er nog meer balsem in Gilead? Is er nog meer balsem in Gilead? Is er geen geneesheer daar? Oh ja, we hebben een overvloed aan balsem in Gilead. We hebben een overvloed aan artsen. In die dag was dokter Simon Petrus de geneesheer. Amen. Hij zei, ik ga u een recept uitschrijven. Ik zal het u vertellen, en dit is een eeuwig recept, omdat het voor u zal zijn, en voor uw kinderen, en voor hen die verre zijn. Eerlijk gezegd is het voor iedereen die erom zal roepen, die de Heer uw God ertoe zal roepen. Ik zal het hem geven. Ze zeiden, wat kunnen wij doen om ingeënt te worden? Daar ligt zij. Wat kunnen wij doen om ingeënt te worden? Hij zei, ik zal het recept uitschrijven. Bekeert u in ieder van u. En wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Want dit recept is voor u en voor uw kinderen en voor hen die verre zijn. Zoveel als de Heere onze God ertoe zal roepen. Amen. Oh my. Weet u wat? Wanneer een dokter een geneesmiddel vindt voor een ziekte en hij schrijft een recept uit, en de een of andere kwakzalver apotheker krijgt daar een greep op en begint er een beetje van dit aan toe te voegen en er een beetje van dat uit weg te laten, terwijl hij of de patiënt doden of er iets aan doen. Het recept heeft er zelfs niet genoeg medicijnen in om enig goed te doen. Als het dat niet heeft, is het zo zwak dat u de patiënt niet helpt. En dat is er vandaag aan de hand met veel van deze seminarieapothekers. Ze nemen het recept eruit en voegen er iets anders voor in de plaats en u krijgt een hoop stervende lijkenhuizen. Dit recept blijft nog steeds hetzelfde. Toen de Samaritanen het ontvingen en werden ingeënt, hadden zij hetzelfde. Toen de heidenen het ontvingen, kregen ze hetzelfde recept. Paulus ontmoette een groep in Handelingen 19 die een deel van het recept had, niet alles. Ze zei, dat zal niet werken, u zult de hele zaak doden. Hij schreef het dus opnieuw voor hen voor, vertelde hen hoe het te krijgen en ze kregen het op dezelfde wijze. En dat is er vandaag aan de hand. Er is een overvloed aan balsem in Gilead en we hebben genoeg dokters, maar de mensen zijn bang voor het recept. Glorie! Geprezen zij God! Is er geen balsem in Gilead? Is er geen kracht van de Heilige Geest? Is er nu... Deze inenting werkt bij allen, ziet u? Het werkte bij de Joden, het werkte bij de Samaritanen, het werkte bij de heidenen. Het werkte bij iedereen op dezelfde wijze. Ik ben een zendeling. Ik ga naar landen toe waar mensen zelfs niet weten wat hun rechter of hun linkerhand is. En ze staan daar. Weet u wat ze doen wanneer zij de Heilige Geest ontvangen? Hetzelfde als u. Hetzelfde. Oh, wat is het? Het is voor u en voor uw kinderen en voor hen die verre zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe zal roepen. Hetzelfde recept werkt hetzelfde uit en de gemeente zal hetzelfde doen als in het begin. Precies juist. Jezus is de wijnstok. Wij zijn de ranken en zijn ingeënt met dat leven dat in de wijnstok is. De gemeente die uitging, ingeënt, schreef daarna een boek Handelingen. Nu hebben wij enkele vervangingsmiddelen gekregen. Wij hebben enkele ingeplante vruchten gekregen. Het zal leven van het leven van de boom, maar het zal niet de vruchten ervan dragen. Dat is juist. Hier niet lang geleden stond ik in Ginz in Phoenix bij een vriend van mij, John Sherritt. Hij had daar een boom, een sinaasappelboom, waar ongeveer 5 of 6 verschillende soorten vruchten aan hingen. Ik zei, ik heb nog nooit zoiets gezien. Hij zei, ze geënt. Ik zei, op wat voor soort boom? Hij zei, sinaasappel. En ik zei, ik zie er citroen aan, limoen, er zitten mandarijntjes, tangeloos en grapefruits aan. Veel verschillende soorten. En worden die allemaal gekweekt uit dezelfde boom? Hij zei, ja, het zijn allemaal citrusvruchten. Ik zei, wel nu, dat is een vreemde zaak. Ik zei, nu, nadat dit jaar al het fruit eraf gaat, zal het dan volgend jaar al een sinaasappel voortbrengen? Hij zei, oh nee, het zal het soort voortbrengen waar de tak van is. En ik zei, bedoel je dan dat die boom van een sinaasappelboom veranderd werd naar een... Hij zei, nee, als hij ooit een andere tak voortbrengt, dan brengt hij een sinaasappel voort. Ik zei, ik zie het, amen. Broeder, wij hebben zulke dingen als kerkdenominaties die hierin geïnjecteerd zijn en ervan leven, zichzelf christenen noemend, maar als het werkelijke leven van die boom ooit een andere tak van zichzelf voortbrengt, zal een ander boek Handelingen opvolgen. Want hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. En het is iets waar de wereld en haar schatten niets over weet. De mensen lezen deze Bijbel, maar als u hem leest vanuit een denominationeel standpunt, zult u er niet veel uit krijgen. Maar als u zult kijken naar wat het zegt, gehoorzaam dan wat het recept zegt. Lees het, gehoorzaam het, dan het zal u een ander persoon maken. Ik kom net uit India, hier niet lang geleden. Ik hoor over een vrouw hier die erg arm was. Haar zoon was naar India gegaan om dokter te zijn. En hij ging daar naartoe en hij raakte weg van zijn medische beroep en kwam in een ander terecht. Ik geloof dat hij elektrotechnicus was of zoiets. En deze vrouw werd erg arm. Ze had gewoon niets. En dus probeerde de liefdadigheidsinstelling langs te komen en voor haar te zorgen. En men onderzocht dus de zaak en toen men het onderzocht kwam men erachter dat de vrouw één ondersteuning had. En dat was een zoon die een zeer welvarend man was in India. En men zei, wel waarom ondersteunt uw zoon u niet? Ze zei, oh ik kon het hem gewoon niet vragen, ik ben zijn moeder. Ik ga gewoon liever liefdadigheid nemen dan mijn zoon te vragen. Men zei, hoort u nooit van hem? Ze zei, oh ik hoor tenminste 1 of 2 maal per maand van hem. Hij schrijft enkele van de lieflijkste brieven die u ooit hebt gelezen. Men zei, wel het ziet er nou uit dat als hij zijn moeder voldoende lief had en hij ruim voldoende geld had, dat hij zou proberen voor haar te zorgen in plaats van haar naar de liefdadigheid te laten gaan. Ze zei, wel misschien als hij wist dat ik er zo aan toe was, zou hij voor mij zorgen. Maar zei ze, weet u, hij weet het niet en ik voel me gewoon in verlegenheid gebracht om hem te vragen. Mijn zoon zoiets te vertellen en men zei, en dan schrijft u nog steeds lieflijke brieven? Ze zei, oh, enige allerlieflijkste brieven. Ze zei, hij zendt mij de mooiste foto's die u ooit hebt gezien. De mooiste foto's? Laat ons die eens een paar van zien. Ze ging de Bijbel door en trok ze eruit. Weet u wat het waren? Bankchecks. Indien het India zet foto's op in bankchecks, ziet u mooie foto's. En ze had duizenden dollars omgerekend van India's geld in Amerikaans geld. Wat was het? In de rand van haar Bijbel had zij schatten, waarvan zij dacht dat het gewoon foto's waren. Maar toen kwam ze erachter dat het echt van waarde voor haar was. Een broeder, wanneer u probeert het te lezen van een geschilderd vuur van Pinksteren en iemand probeert u te vertellen dat de Heilige Geest niet dezelfde is vandaag als die hij toen was en dat hij niet dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer, dat de dagen van wonderen voorbij zijn, geloof het niet als men u zoiets probeert te vertellen. Het zijn geen foto's. God almachtig stond in die boodschap, dat is juist. Het is voor u en voor uw kinderen, voor hen die verre zijn, voor zoveel als de Heer onze God ertoe zal roepen. God is nog steeds God. Jezus Christus is dezelfde gisteren en vandaag en voor immer. Hij is vandaag precies hier om de verlorenen te redden, de zieken te genezen, te vervullen met de Heilige Geest, degene die ernaar verlangen om vervuld te worden. U gelooft dat, nietwaar? Jazeker, als u het gelooft, ziet u, dan zijn dat Gods belofte in zijn woord hier en u kunt gewoon daar binnen gaan en elke belofte vinden. De belofte is aan u. Petrus zei, de belofte is aan u en aan uw kinderen en aan hen die verre zijn. Wees niet bevreesd om dat te incasseren. Dat is een bankcheck van de hemel. Dat is juist. Jezus Christus, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Want als hij hier vanavond stond en die vrouw daar ziek zag liggen. Zij ziet eruit alsof zij erg ziek is, kreupel, waarschijnlijk verlamd of zoiets. Twee vrouwen. Een vrouw en een gekleurde man en een gekleurde vrouw die proberen voor een kleine baby te zorgen. Wat denkt u dat hij zou doen als hij hier stond te kijken naar die twee patiënten daar als een genezer? Denkt u dat hij hen kan genezen? Hij heeft het al gedaan, ziet u. Hij deed het toen hij stierf op Golgotha. Patiënten, gelooft u dat? Gelooft u dat het juist is? U daar met die kleine gekleurde dame, daar met de baby. Gelooft u dat Jezus Christus de genezing van uw kind kocht toen hij stierf op Golgotha? U op de draagbaar daar, als u... U lijkt erg ziek, u bent verlamd. Wat het ook is, gelooft u dat Jezus Christus op Golgotha stierf om u van uw ziekte te redden? Gelooft u dat? Gelooft u dat wat ik vanavond gezegd heb, dat het waar is? Gelooft u dat het recept juist is? Gelooft u het? Als hij hier vanavond zou staan en u hem zou vragen, wilt u mijn kind genezen? Weet u wat hij zou zeggen? Ik heb dat reeds gedaan. Amen. Ziet u, gelooft u het gewoon? Ziet u, als u zou zeggen, mijn Heer, ik ben kreupel, ik kan niet lopen, of wat het ook is. Ik kan niet lopen, ik ben stervende of zoiets. Wilt u mij redden? Hij zou zeggen, ik heb het reeds gedaan. Ziet u? Nu, hoe zou u weten dat het zijn stem was? Omdat hij iets zou doen zoals hij het toen deed. Hij zou in staat zijn u iets over uzelf te vertellen, u te vertellen wat u was, wat er verkeerd met u was, of iets dergelijks, zoals hij deed in de tijd van de Bijbel, dat zou aantonen dat hij dezelfde was. Maar wat genezing betreft, u zou het zelf moeten aanvaarden. Hij werd verwond om onze overtredingen en door zijn stiemen zijn wij genezen. Gelooft u dat? Gelooft u dat hij mij vanavond zou kunnen vertellen wat uw moeite is, of iets over u die daar ligt? Zou u het willen aanvaarden en geloven dat ik zijn profeet ben? Wilt u? Wat met u, dame, die daarnaast haar met uw hand op uw baby, gelooft u dat? Hoeveel zullen het geloven? Nu, hemelse Vader, dit is uw dienstknecht. Ik ben slechts verantwoordelijk voor het prediken van uw woord. Nu, ik weet dat dit ongewoon is, maar ik bid dat u het vanavond zult toestaan. Of dat de mensen mogen weten dat dit de waarheid is. Amen. In orde, kijk deze kant op. Uw baby heeft een of ander soort botziekte. Dat is juist. Het heeft een grote zwelling in het been. Is het juist? Blijf uw hand erop houden. Herhaal het en zeg: Heer Jezus, genees mijn baby. Ik zal u heel mijn leven dienen als u nooit deze inenting genomen hebt. Geloof het met heel uw hart en doe vanavond een touwtje om het been van de baby en meet het en breng dan het touwtje morgen terug waar u het hebt afgesneden. Hoeveel het gekrompen is tussen nu en morgenavond. Wilt u dat doen? U die daarnaast ligt. Gelooft u dat ik zijn dienstknecht ben? Ik heb u nooit in mijn leven gezien. Maar u ligt daar, overschaduwd door de dood. Er is een donkere schaduw over de vrouw. Zij lijdt in die stervende aan kanker. Dat is precies juist. En gelooft u dat God u gezond zal maken? Kunt u het geloven? Waarom ligt u daar dan tot u sterft? De dokter kan u niet genezen. Ga op in de naam van Jezus Christus en neem uw bed op en ga naar huis. Gelooft u? Alle die willen geloven en een genezing willen aanvaarden, sta op en dank God. Amen. Neem haar bij de armen, broeder. Laten we zeggen, prijs de Heere, iedereen. Gelooft u hem? Hef uw handen nu op naar God en prijs hem. Amen. Gelooft u? Is er geen balsem in Gilead? De kracht van God kan dat doen. Laten we opstaan, iedereen nu. Met geloof om het te geloven. Sta allemaal op en accepteer bevrijding. In de naam des Heren. Amen. Amen.